Grieke gemeente. De prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Samuel 23, het 5e vers. En Lucas 1, de versen 32 en 33. Ik lees u 2 Samuel 23, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heer al dus. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daar in al mijn heilen alle rust, hoewel hij het nog niet doet uitspreken. En Lucas 1, vers 32 en 33 lezen we, deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in eeuwigheid. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Tot zover. Letten wij op het nochtans. Wat is dat, geliefde gemeente, lang geleden. Lang voor de Heer Jezus Christus geboren werd, dat hij kwam op deze aarde, die spruit uit die dorre aarde. En nog langer geleden als wij rekenen vanaf dit moment, dat wij hier weer samen zijn in 1989, bijna aan het einde van een veel bewogen jaar. David heeft uitgezien met al degenen die verwachtende waren naar die heerser in de vrezen van de Heer, die werkt in de volle zin van het woord de koning genoemd zou mogen worden. Die niet alleen de koning, maar ook de profeet en de priester in zich verenigd zou. Ik weet dat de openbaring van God van stap tot stap verder gaat. Toch, de nadruk valt op het werk van de Heilige Geest, die aan deze mensen het licht heeft gegeven en een gezicht heeft gegeven op dat komende zaal. Daar moeten wij niet gering over denken. Soms hebben die profeten en dichters ver boven hun eigen denken uitgesproken en geschreven, dat ze het zelf nog niet konden bevatten. En dat de woorden die ze spraken zo rechtstreeks inwezen op het lijden en de heerlijkheid van de grote Zoon van David. David is aan het einde van zijn leven. Hij mag met recht zeggen dat hij de man is die door de Heere hoog is opgericht. Dat hij gezalfd is door de God van Jacob en lieflijk in de psalmen Israëls. Wat een wonder als je die oude woorden leest. Het betekent niet in de zin van zo'n man ben ik, maar wat heeft God zijn genade groot gemaakt? Wat heeft hij mijn hart en mijn tong willen verlichten en bearbeiden? Wat heeft hij mij door zijn goede geest doen zien, dingen die verborgen waren? Daarom schrijft hij alles, maar dan ook alles toe aan de Heer. Hij was het instrument, maar de Heer heeft door hem gesproken. En de reden van de Heer is op zijn tong geweest. En die trouwe Heer, die had aan David beloofd. En die heeft aan meerdere van de ouden duidelijk beloofd een zaad, een koning, een heerser, een redder. Van het begin van de Bijbel lezen wij daar al iets van die belofte van de Heere God. Dat het zelf de levende, ja de levensvas, zou komen. Die de strijd zou aanbinden met de Satan, tegen de Satan, tegen de zonde, tegen de dood, tegen alle macht welke zich verzet tegen hem. En de Heer had aan David in het bijzonder gesproken dat zijn troon, dat wil zeggen een plaats, een aanduiding van heerschappij, van regeermacht, dat die troon zou blijven. En dat de Heer die troon zelfs tot in eeuwigheid zou vastzetten. En toen had de Heer gezegd ook: ik zal je zo zeggen, Zagerboot, of Jelitja van de Heer de Min. Ik zal hem zegenen. En als die zich misgaat, dan zal ik hem slaan. Maar met een mens vergoeden. Maar ik zal het niet verwerpen. Zoals ik zou verworpen hebben. Ik zal zijn troon vastmaken. Daar wist David van. Daar had de profeet Nathan van gesproken. Daar had de Heer hem van onderwezen in het diepst van zijn ziel. Vandaar die lof en die prijs. Hij komt aan het einde. Het zijn laatste woorden die we van deze oude man mogen horen. Maar het zijn ook tegelijk mede daarvoor die indrukwekkende woorden van een mensenkind. Dat te midden van alle tegenheden mag weten, mijn verlosser leeft. Hij zal het werk dat zijn hand begon volleinden, dwars tegen alle aanvallen en aanvechtingen heen. En dan mag hij als profeet die David, mag hij zien hoe hij zal komen als het licht dat opgaat aan de wolkeloze hemel. De zon die des morgens in haar schittering en gloed verschijnt. En als de jonge grasscheutjes uit de aarde opkomen, hij ziet onder dat beeld het heil daarbij komen. En de heil gaat brengen, de heiland daarbij komen. En dan zegt hij, ik laat verder het verband rusten, hoewel mijn huis alzo niet is mijn God. Over dat zinnetje is veel te doen geweest. Omdat het blijkbaar voor de vakgeleerden heel moeilijk vertaalbaar is. En daarom zijn er ook verschillende vertalingen en verschillende mogelijkheden. Daar wil ik u niet mee lastig vallen. Maar voor zover het nodig vindt, noem ik er wel iets. Een van de weergaven luidt al dus, en dat is in het verband gezien misschien wel de meest aannemelijke. Voorwaar is mijn huis niet alzo mijn God. Ik zal wel eens zeggen. Voorwaar, is mijn huis niet al zo bij God? Onze Statenvertaling heeft, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Het is een mogelijkheid, hoewel een zeldzaam voorkomende mogelijkheid om het zo te lezen. Maar het geeft in ieder geval ook een goede zin. Wat mij bij de overdenking steeds voorkwam, is dit. Het is allebei zo waar. Als er staat, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, tegelijkertijd kun je het doen. Voorwaar is mijn huis al zo niet bij God. Het laatste houden we aan tegen. Dat huis bij David vandaan. David was een koning die de Heer vreesde, die wandelde voor zijn aangezicht. In zijn koninkrijk is er behalve al het bloed wat vergoten werd, waarom hij ook het huis van de Heer niet mocht bouwen, de tempel. In zijn koninkrijk, zijn koningschap is daarnaast uitgekomen een kleine glinstering, een heenwijzing. Naar die koning der koningen en heren der heren, de man naar Gods hart. De Heer heeft in deze David iets laten uitkomen van het gezalfd zijn met de geest van Christus. Het gezalfd zijn met zijn genade en ontferming. En deze man is inderdaad hoog en hoog opgericht. Miljoenen bij miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen troost ontvangen uit zijn lieder, zijn psalm. Maar miljoenen monden heeft het geklonken. Ik heb mijn ziel op der grote tot u op. Hij zijt mijn God. En Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden blijf. En hoeveel duizenden, tienduizenden zijn gestorven, met in hun oren de naklank van, al ging ik ook door het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dan moet je toch eens aan denken. Wat de Heer daarin in zijn genade en ontferming gesproken heeft. Psalmen van diepe verootmoediging. Psalmen van hoog opstijgende lof en dank. Hem plechtig toegewijd. Al die duizenden jaren. Zingen wij nog mee met deze man Gods. Maar hij had ook een huis. Hij had een huis. Dat wil zeggen, hij had een leven. Een vrouw. Vrouwen. Hij had kinderen. Hij had broers. Hij had een vader en een moeder. Huis. Dat is iemand zijn zijn. Zijn hele omweld, alles wat er zo bij hoort. Van klein tot groot. En in dat huis heeft David ontzettend veel meegemaakt. Hij heeft veel heeft verschillende kinderen verloren die niet oud geworden zijn. En soms onder troepen omstandigheden. Hoe heeft hij geweend en gevast en gebedeld aan de Heer om het leven van dat kind dat hij in ontrouw bij Bathsheba had verwekt. De omstanders dachten, hij sterft eraan. Hij at niet, hij dronk niet. Hij lag in rouw ter leven. En het kind is gestorven. Maar hij mocht opstaan. Hij zegt, kind, jij zult tot mij niet wederkeren, maar ik zal tot jou wederkeren. Wat denk je van Absalom? Want de profeet had gezegd, David, je zonden zijn vergeven, maar het zwaard zal van je huis niet wijken. En wat jij in het verborgen gedaan hebt, dat zal in het openbaar op de daken geschieden. Dat deed zijn eigen zoon Absalom. Absalom, de moordenaar ook van zijn broeder Amon, de verkrachter van zijn zuster. Hoe erg. Wat een moeite, wat een verdriet. En wat heeft hij geschreeuwd? Mijn zoon, was ik voor u gestorven. Want deze hoog opgerichte man, hij wist dat het een goddelijke oprichting was, want dat was zijn eigen vlees en bloed. Zijn kind. Wat in zijn leven, in Davids leven, als een vuurvlam was uitgeslagen toen hij die vrouw zag. Dat deed zijn zoon met Davids vrouw, de vrouw van zijn vader, in een tent op het dak van het paleis. Hoe zijn ze gevlucht, zuchtend en wenend en steunend uit Jeruzalem? Ach, je zou mogen zeggen, hij is ook oud geworden in verdriet. En grijs geworden van smart. Want kijk, de zondaar, die voor zichzelf mag weten door de genade van God, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Sla de zonde toch nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Die wordt getroffen door zo'n intens verdriet. Als je merkt, kinderen, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Wat de Heer bij een vader of een moeder soms betoont, intoont, dat het gelukkig binnen blijft, niet uitbreekt in zonde. Dat zie je soms bij een kind naar buiten komen. Wat heeft dan deze man gelijk als we het eerst eens even lezen zoals het in onze Bijbel staat? Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ik heb geen aannemelijk huis. Ik heb geen waardevol huis. Ik heb geen waardevolle kinderen. Wij hebben geen streepje voor. Is het alsof die zeggen wil? Want als er ergens gevochten, als er ergens gestreden, als er ergens gezondigd wordt tegen God, tegen zijn heilig woord, tegen zijn wet, dan gebeurt. gebeurt dat in dit huis? En dat huis is zwaard, bloed, verdriet en rouw. Het lijkt me of alles zich toespitst om dat huis te vernietigen waar God zijn genade in het midden heeft gelegd. Waar God zijn vrije en soevereine liefde wilde bekendmaken. In dat licht mag je dan ook wel lezen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Maar nou verder. Voorwaar is mijn huis niet al zo bij God. Als dat nou niet waar is, als dat nou niet juist het geheim en de hoop van koning en vader David was geweest, dat zijn huis wel bij God is, dan was de man vergaan. Dan zag het er slecht uit. Dan zou die rechtvaardige heerser, die zou nooit komen. Dan zou nooit dat grote zaad, dat zaad van de belofte, dat de Satan de kop zal verpletteren, dat zaad kan en zal niet komen. Maar u heeft God gezegd, ik zal jou een bestendig huis geven. Ik zal die troon, zal ik voor je vasthouden tot in eeuwigheid. En daarom geloof ik dat dit de betekenis is. Voorwaar is mijn huis niet al zo bij God. Niet bij mij. Niet bij ons. Maar de Heere weet ervan. Hij kan het niet overzien. Hij is een man die zoveel tegenheden en verdriet heeft ervaren, ook in zijn huis. Dat als hij daarna kijkt, dan bestaat het niet dat uit dat huis die vredevorst zal komen, die eeuwig op de troon zal zitten. Dat bestaat niet. Maar als die nou zo hoog, dat huis bij mij, is een ellendig, verloren huis. Maar voorwaar, dat arme, dat versplinterde, dat verdeelde, dat verloren huis, is het niet bij God. Wat geeft dat een troost? Wat is dat de enige mogelijkheid als een zondaar iets mag overgeven, overdoen aan God? En niet zomaar in het neutrale, van zoals mensen daar zo makkelijk over kunnen spreken. Ach, de Heer, die doet altijd wat goed is in de ogen. En wat recht is enzovoort. Nee, maar het, dat voel je wel aan. Het wordt hier gedragen door de hoop. Het wordt hier gedragen door de hoop. Want in principe is het huis wat David zoekt. Dat is de koning. Dat is het offeren. Dat is de belofte. Voel je dat door de regels heen? Dat is het eigenlijke huis bij God. Daar zoekt hij voor zijn huisgenoten, voor kinderen, kleinkinderen. Daar zoekt hij de troost. Dat armzalige huis, tot in eeuwigheid mag wonen bij God. Opgenomen in het huis van de vredevorst. Het is zo groot, dit gaat onze bevatting te boven. Je kunt zeggen, ja, maar is dat nou niet te ruim? Is dat nou niet, want er is toch wat, het is toch raar afgelopen met het huis van David. Denk eens aan die laatste koningen en vele voorgangers, hoe ze zijn afgeweken, hoe ze het erger hebben gemaakt dan hij zelf. Je kunt toch niet zeggen dat die mensen allemaal, dat het toch goed afgelopen is. Dat kan ik nog niet zeggen. Je leest zo vaak over het huis van David. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. En de Heere vertoornde zich over hem of hen. En hij gaf ze over in de hand van hun vijanden. Maar kijk, dat kan ik nou niet uitleggen. Dat is iets van het geloof. Dat kan niet anders spreken. Voorwaar is mijn huis niet bij God. Ligt daar niet mijn verwachting in zijn toezeggingen. In dat zaad komen ze op. In die rots. Nee, wiens werk volkomen is, ligt daar. Kijk, dat overstijgt de vraag, ja maar met name dan die koning dan, of dat Davids kind, of dat Davids kind. Dat moeten wij zo niet vragen. Ik weet dat ik lang geleden in wat in Zweden is over Absalom preekte. En dat mijn vader tegen me zei, jongen, ik heb moed dat we elkaar nog in de hemel tegen zullen komen. Absalom. En David. En mij. Je moet niet vragen wat genade is. Ook als de pijlen door je hart gestoken worden. En de opstandeling daar aan die boom uit de sterren. Wij moeten niet zo gauw met ons oordeel zijn. Maar wat is het een zaligheid dat deze oude man aan de ene kant moet zeggen, ach mijn huis. Maar het is bij God. Het is niet bij mij. Ligt in dat eeuwige welbehaag, in die eenzijdige liefde, in dat woord. Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Dan weet je het zelf niet. Dan zit je vaak te midden van alles te denken en te piekeren. Je kan er niet uitkomen, je kan er niet inkomen. Het is alles even onmogelijk aan onze kant. Maar om dan een kruimeltje geloof te mogen beoefenen, dat huis is bij God. Voorzeker, dan alleen is er hoop. En anders is er geen hoop. Als het bij mij is, als het bij ons is, maar als het nou bij God is. In die ene middelaar Gods en der mensen, dat grote zaad van David, dan is er hoop, dan is er verwachting. Daarom, zo mag je het ook lezen, want op David heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Hij. O mensen, dat voel je nou aan en dat kun je nou niet maken, maar dat is nou iets van het persoonlijke, wat er ook op afkomt en hoe aangevochten het ook wordt. Hij heeft mij een eeuwig verbond gemaakt.
daarin ligt dat huis bij God. In dat eeuwig verbond. Dat in alles wel geordineerd en wel geordineerd en bewaard is. Dat wil zeggen, het verbond, dat verbond is zo vastgesteld. Daar gelden alleen maar goddelijke bepalingen. Goddelijke regels. Geordend en bewaard. Waardoor bewaard? Door een totaal eenzijdige liefde. Die zo sterk en groot is, dat David hiermee bedoelt, dit zal nooit kapot gemaakt kunnen worden. Want dat verbond is daarin van eeuwigheid tot eeuwigheid zo veranderd. En het is door zulke bepalingen beveiligd, gewaarborgd. Mijn huis kan het niet verijdelen. Mijn nageslacht zal het niet tegen kunnen houden. Geen duivel, geen zonde, geen helle macht zal dat kunnen vernietigen. Want hij heeft gezworen bij zichzelf. Hij heeft het vastgesteld op die knecht van eeuwigheid verkoren. Het zal geschieden. O, het gaat hier de hemel toch een weinig open. Van dat eeuwige vaderhart van God. Wat is er hier een troost in dat geordende en bewaarde. Wat nou door geen vlees en bloed stuk gemaakt kan worden. Is het dan wonder dat hij dan uitroept? Zeker, daarin is al mijn heil en alles. Daar komt de heiland aan. De heil aanbrengen. De genezer. De redder. De zaligmaker. Daar is al mijn heil. Voorzeker, daar is al mijn verwachting. Wij kunnen het niet van ons huis verwachten. Niet van de gemeente, niet van wie dan ook. Maar onze verwachting is van dat verbond en van dat heilige redding. Daarin is onze redding en onze lust, onze blijdschap, onze hoop. Maar dan is er ook hoop. Bij God vandaag. Dan is er ook verwachting dat hij, al gaat het nog zo hoog of nog zo diep, dat hij het doen zal. Daar staan wij beschaamd aan de kant en moeten we zeggen, Heer, ik heb het land geen behoudenis aangedaan, maar u hebt het gedaan uit vrije goedheid en eeuwige ontferming. O, ondeugende meisje of ondeugende jongen, dat zijn allemaal ondeugend hoor. Hoor dit woord van Gods kind, daar. Dat is geen woord om mee te spelen. Je lacht er misschien om, maar hier moet je niet om lachen. Hier moet je niet mee spotten. Want dit is het hart van Gods kerk. Van onze hoop. Dat is altijd geweest, dit. Niet de mens, niet onszelf. Al dachten we misschien wat van onszelf. Maar dit is alles. jaren is al bij rust, hoewel hij het nog niet doet uitspreken. Hij ziet het nog niet, wel in het geloof. En in de hoop. Hij ziet zijn huis nog niet gered. Hij ziet de koning des vredes nog niet. En al dat heil wat samenhangt met dat verbond, ziet hij nog niet stromen. Van die milde regen. Hoewel hij het toch niet doet uitspreken. Ach, dat is nog te verwachten. Mijn vader, het is mijn gisteravond, jongetjes, een harde les. Dat hij komt op zijn tijd. En dat die tijd niet onze tijd is. U bent daar. Ja, zo is het. Hoewel hij het niet doet uitspraken. Maar het komt. Het zal uitspraken. En tegelijkertijd is daar dan weer die aanwijzing in dat woordje uitspraken. Die ons plaatst naar Bethlehem, naar Nazareth. Naar dat armzalige koningskind Maria. In dat huisje, daar, waar de engel binnenkwam, waar ze nergens misschien meer aan dacht. Aan de verhalen die ze van haar moeder hoorde over vroeger. Vroeger, ja, vroeger. En nou staat ze opeens midden in de genade. Je ziet het uitspraken. En dat weten we hier nog even al stilgestaan bij Zacharias en bij Maria. Maar je voelt het trillen als het ware in de lucht, het uitspraken. Het is zo goddelijk eenvoudig en daarom zo indrukwekkend. Een engel. Zomaar in dat kamertje in Nazareth. Ja, mens. Bij dat jonge meisje. En die zegt, je hebt genade gevonden bij God. Hier komt dat spruitsel waar David naar uit. Hier komt de vrucht van dat eeuwig verbond Gods. Deze. Namelijk dat kind waar de engel van aankondigde. Daar ga ik nu niet op in. Morgen is het kerstfeest, hopen we weer leven en welzijn. Deze zal groot zijn. Groot. En de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Wie verwacht dat nou? Wie verwacht dat nu daar? Is het niet een profetie? Is er al niet iets in van de grootheid van deze zoon? Die zo groot zal zijn. Jeruzalem is te eng. Judea is te klein. Daar in Galilea. In dat kamertje, in dat stadje, kan uit Nazareth iets goeds komen. Daar zal iets goeds vandaan komen. Al is onze Heer ontvangen of geboren in Bethlehem, hij is ontvangen in Nazareth, waar niets goeds te zeggen valt. Deze zal groot. Juist ook daar, in dat huisje, dat jonge meisje, dat daar de boodschap komt en dat daar gezegd wordt. En dat is eigenlijk de enige goede houding, als we het een houding mogen noemen. Het is het goede woord niet, maar je begrijpt het wel. Zie de dienst waar des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Dat is nog zo. Het enige juiste antwoord.
antwoorden dat er zit iets in van ons mens. Maar dit, wat hier gezegd is, zie je al in het kleine, juist in het kleine, het grote. De profetie van het grote. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Niet omdat die zoon zo voortreffelijk mens is. Dat ze zullen zeggen, nou je mag hem wel God zo noemen. Zoals kinderen des Heeren ook wel eens aangeduid worden met kinderen van God of zonen van God. Zo niet. Nee, ze zullen hem als zodanig herkennen. Ze zullen hem als de zoon van de Allerhoogste aanbidden. Dat is gebeurd. Ze zullen zijn heerlijkheid aan de dwars door alles heen. De heerlijkheid van zijn borgtochtelijke liefde. Van zijn trouw tot in de dood. Dan moet je toch dat meisje zien in gedachten. Wie kan het niet bevatten? Dat meisje dat, ja, dat staat daar maar verbaasd te luisteren naar die engel. Deze zou groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En hij zal de Allerlaagste worden. Hij zal het diepst buigen. En God de Heer, die regeert, die zal hem de troon van zijn vader David geven. Maria, misschien dacht je er niet aan. Het was toch immers alles voorbij. Wat is er van overgebleven? Niets. Maar God de Heer, bij wie 1000 jaren als een dag is en een dag als 1000 jaar. God hoort het zichzelf heden zijn tegen zijn kind David. David, ik zal jouw troon bestendig maken en je huis. Zodat er in eeuwigheid op die troon gezeten zal zijn. De Heer hoort het zichzelf zeggen in dat eeuwige heden. Het is nog geen seconde geleden. In eeuwigheid ligt. En hier is het al. Deze dorre aarde die afgehouden trok. God zal geven de troon. Van zijn vader David. Dan is hij er, de koning van de vrede. En hij zal echt koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid. Hij zal een koninkrijk hebben, hij zal onderdanen hebben. Hij zal in relatie, in een verhouding staan met het huis van Jacob. Is dat alleen Juda? Of nee, dat niet. Daar hoor jij ook bij het huis van Jacob. Dat is niet zo best allemaal in Jacobs huis. Maar of je het weet of niet weet, of je denkt, nou, ik moet er niks van hebben, maakt niet uit. Dat maakt wel uit, maar ik bedoel, bij God niet. Je hoort erbij, bij het huis van Jacob. Hoe het gaat, dat is toch wat. Jong, meisje, jij bij het huis van Jacob hoort. Kun je dat indenken? Ook als je misschien geen 5 minuten kan luisteren. Of wie weet wat er allemaal door je heen spookt. Dat je denkt, ik ben niet meer bij het huis van Jacob. Ik heb afscheid genomen. Ik moet er niks meer van hebben.
op dat diep in je hart iets knaagt zonder wanhoop. Jij hoort er niet bij. Jij bent toch verdoemd. Jij zal toch nooit. Doe maar onverschillig. Gaat er maar tegenin op zich helemaal niks. Jong meisje, ik heb toch zo'n kostbare boodschap. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Ruben, je moet je schamen dat Ruben leeft en niet sterft. Simeon, een leef, mijn ziel komen niet in jullie verborgen raadslaan. Vervloekt is jullie toren, je hebt de lieden gedood. De mannen van Sichem. Zo zou je nog misschien wel wat kunnen doen. Maar midden in alles staat op uw redding, op uw zaligheid. Wacht een keer. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Ineens. Maar het moet je niet raar kijken. Jonge meisje, als die vandaag of morgen zegt, kom jij eens voor de dag. Je kunt niet net doen of dat ik niet besta. Je kunt niet net doen of dat je maar niet doen kan wat je wil. Dan roept hij. Dan zegt hij, ik ben de koning. Ik ben de koning. Dat gebeurt niet. Hoe het ook gaat, daar gaan we soms over de kop. Ik heb eens gedacht, Heer, het kan zelfs ons leven kosten, hoor. Dat kan niet. Dat het ons leven kost. Maar dan toch, als je daar mag zien, die koning over het huis van Jacob tot in eeuwigheid, dan is het toch je laatste ademtocht. Die hoop, die verwachting. Die koning die gekomen is, die de onderdanen wil hebben en niet van de beste. Maar die ze overal vandaan haalt. Ook uit de kerk. Ja, want de kerk is zomaar niet vanzelfsprekend. Gelovig, bekeerd, christelijk. Nee. Helemaal niet. Maar omdat hij koning is en zijn zal. En zijn koninkrijk in heiden heen. Daarom is onze hoop op hem. Op de levende God. Of dat nog dan. En dan krijg ik zelf ook hoop op. Dan moet je denken. Ja, die man heeft altijd hoop op die. Helemaal niet. Helemaal niet. Want ik hoor zelf tot de hopeloze gevallen. Zo moet je het zien. Maar onder het woord geeft de Heer hoop. Dan mag ik elkaar ook weer zeggen. Wat is jouw hoop, broeder of zuster? Voor dat weerspannige Jacob. Wat is jouw hoop? En als je dan zegt, de koning. Dan is het goed, de koning. Ja, de koning, zo mogen de koning eeuwig leven. Dit elk met diep ontzag. Hij zal ze doen komen. Van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Uw hoop, uw kudde wonen daar. Ik hoop dat er dan niemand gemist wordt. Maar dat we er allemaal bij mogen zijn. Om dan alleen zijn eeuwig trouw om hem te prijzen en te lopen. En elkaar aan te kijken en te zeggen, hoe is het mogelijk? Ik ben erbij. En de andere man, kijk eens naar mij of vrouw. Ik ben erbij. Dat zal toch een groot feest zijn. Als de
koning zal zeggen: Vader, hier ben ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen.